Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast-app.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van 2 kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met 2 generaals buiten dienst. Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie. Jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel. En gaan we dieper in op 1 thema. Vandaag hebben we het over misleiding. Wie heeft de geheime informatie over het Oekraïense offensief vanuit het Pentagon gelekt? Wat was het doel? En welke invloed heeft zo'n lek op het slagveld? Je luistert naar Veldheren. En voor we beginnen wil ik je wijzen op Veldheren Extra, een wekelijkse extra aflevering van Veldheren. We krijgen ontzettend veel vragen van jullie. Te veel om allemaal in deze reguliere afleveringen te behandelen. Maar Peter en Mart voelen de plicht en vinden het leuk om deze vragen wel zoveel mogelijk te beantwoorden. Nou, dat doen we. En dat doen we vanaf nu op vriendvandeshow.nl/veldheren. Daar vragen we een kleine bijdrage voor die extra afleveringen. Deze gewone Veldheren afleveringen blijven gewoon gratis op Spotify, Apple Podcasts, et cetera. Dus meld je aan op vriendvandeshow.nl, blijf je vragen insturen en luister dus ook naar Veldheren Extra. Dan gaan we beginnen. Aflevering 8, veel te bespreken. Verleidelijk misschien om meteen naar de gelekte documenten te gaan. Het gesprek van deze week. Maar daar komen we. Komen we straks. Misschien eerst even gewoon de situatie op de grond. Wat is het laatste beeld wat jullie hebben gezien?
Nou, we zien de gevechten in Bakhmut gaan door. We zien dat de Russen daar nog steeds zijbeperkte treinwinst boeken. En de Oekraïne zal daar verdedigen net zolang tot ze niet omsingeld zijn. Omdat elke dag dat ze daar kunnen blijven vechten, leggen ze meer verlies op aan de Russen en aan zichzelf. Winnen ze een dag voor de voorbereiding. Dus eigenlijk loopt dat, zoals we de afgelopen weken zeiden, met dien verstande, dat het schijnt dat de Russen nu meer gebruik maken van het luchtwapen. Noem dat close air support. Heel dicht bij de troepen om dan met je luchtwapen te opereren. Sommigen noemen dat de tactiek van de verschroeide aarde. Is niet helemaal juist, want de verschroeide aarde gebruik je als je terugtrekt. Hè. Dat is uitgevonden door de Russen toen Napoleon het land binnenkwam. Maar het is wel typisch Russisch. Hè, dat je gewoon
Wat is de tactiek van de verschroeide aarde precies eigenlijk?
Nou ja, vroeger leefden de legers van het land. Hè. Daar moesten ze van eten. En toen Napoleon naar Moskou ging, toen had Kutuzov, de Russische generaal, had het plan van we gaan niet vechten, maar we trekken voortdurend terug en we branden alles plat. Dus alle tarwevelden, alle maïsvelden, we branden alles plat. En dan krijg je op een gegeven moment dat je logistieke lijnen worden steeds langer en van het land kun je niet meer eten. Dus op een gegeven moment heb je geen eten meer. Op een gegeven moment houdt het op. En toen ze bij Moskou waren, toen waren die lijnen op ze langs. Dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de nederlaag van Napoleon. En in de Tweede Wereldoorlog hebben de Russen meer hetzelfde gaan. Je brandt gewoon alles plat, je laat niks achter voor de bezetter. Dus het heeft meer met een defensief te maken dan met offensief. Tactiek van de verschroeide aarde.
Ja, en voor de luisteraars, de Russen verbranden dus hun eigen land. Hè? Dus die deden nogal wat opofferingen om uiteindelijk die strategie tot de realiteit te laten komen en uiteindelijk tot succes te laten komen. Maar we moeten ons wel beseffen dat wat Mart net zegt, dat hebben we gehoord uit de mond van een Oekraïense official. Die heeft gezegd meer luchtaanvallen, die heeft gezegd tactiek van de verschroeide aarde. En ja, dan moet je altijd even je afvragen van, klopt dit? En we gaan het straks nog over misleiding hebben. Dan weet je maar nooit of de Oekraïner iets aan het vertellen is wat hij graag wil dat wij gaan geloven. En dan hebben we toch wel een aparte indicatie gekregen nu recentelijk dat het misschien toch wel eens zou kunnen kloppen. Want de Wagnergroep, die, ja, we hebben al eerder gezegd, die branden gewoon letterlijk hun mensen op. En Prigozhin, de baas daarvan, heeft nu ook toegegeven dat er was een open brief. En die is echt van hun, heeft hij zelf gezegd. En in die brief zeggen ze van mensen, kom alsjeblieft als vrijwilliger bij ons werken. En we betalen beter als het leger. Dus je krijgt van meneer Wagner dadelijk zo'n omgerekend €2700 per maand. En dan kun je nog een bonus krijgen als je succes hebt. En in ieder geval, we hebben net weer nieuws gezien of gehoord. In ieder geval heb je een mooie garantie dat je in een massagraf eindigt. Ver van je familie. Dus de Wagner zit, heeft een tekort aan grondpersoneel.
Hij betaalt beter dan het Russische leger.
Ja, ja, ze betalen zo'n €500-700 beter dan dat je soldaat wordt in het Russische leger. Dat is natuurlijk de aantrekkelijkheid. Meneer Wagner kan niemand verplichten. Nou, we hebben net ook begrepen dat de Russen ook moeite hebben om mensen binnen te krijgen. En dat ze nu uiteindelijk hun dienstplicht of een mobilisatiesysteem zelfs digitaal willen gaan maken. Zodat je niet meer kunt zeggen dat je de brief niet thuis hebt gehad. Maar dat geeft wel aan dat er behoefte is aan grondtroepen. En als je niet met grondtroepen vooruit komt, dan is het een logische vervolgstap dat je toch je luchtwapen weer meer gaat inzetten. Nou, als we dat dan dadelijk nog eens zouden gaan koppelen aan de capaciteit van de Oekraïners om tegen vijandelijke luchtdreiging te vechten, dan komt dat plaatje wel aardig bij elkaar.
Het is wel interessant, want volgens mij ook in eerdere gesprekken die we hier hebben gevoerd, hebben we ons ook best wel vaak erover verbaasd dat deze oorlog maar geen luchtoorlog wil worden. Hè? De gevechtsvliegtuigen blijven nog grotendeels aan de grond. Is dat dit dan een moment dat misschien toch zou kunnen gaan veranderen?
Nee.
Nee.
Okay. Nee. Wat je eigenlijk doet is één aspect van de luchtoorlog. En dat is nabijsteun aan grondtroepen. Dat heet close air support. Dat haal je wat meer naar voren. Daar moet je overigens wel specifieke vliegtuigen voor hebben die dat ook kunnen. Maar alle andere elementen van een luchtoorlog. Dus hoe krijg je het absolute luchtoverwicht? Hoe zorg je dat je overal kunt vliegen en jouw tegenstander nergens? Ja, zover zijn we nog lang niet. Er is geen luchtcampagne tot nu toe. Er is alleen op tactisch gebied de inzet van het luchtwapen rond Bachmut.
In afwachting van het Oekraïense offensief, hè, waar we het natuurlijk ook veel over hebben gehad, heeft Rusland fors geïnvesteerd in de verdediging van de Krim. We hebben beelden gezien dat de Russen zich massaal aan het ingraven zijn bij de Krim. We zagen beelden van de nieuwssite Al Jazeera, hadden satellietbeelden waarop dat duidelijk te zien is. Hebben jullie dat ook zo gezien? De Russen graven zich in op de Krim?
Ja, de Russen vragen zich natuurlijk voortdurend af, waar komt dat Oekraïense tegenoffensief? En ja, de Krim, daar hebben we het al eerder over gehad, heeft toch wel een speciale plek bij de Russen in hun hart. En ze vinden echt dat dat Russisch grondgebied is. Dus ja, dan is de keuze vrij simpel. Dan moet je dat ook verdedigen. En ja, we hebben al eerder gezegd, zowel Mart als ik, dat de Krim natuurlijk relatief makkelijk te verdedigen is, omdat de Oekraïners eigenlijk geen capaciteit hebben om via de zee te komen. Moeten ze over die paar die smalle landstroken moeten zijn. En daar richten de Russen zich natuurlijk prima op. Ja, en als je dat nog even koppelt aan dat plan, wat was het, 1-2 weken terug, werd uitgevaardigd door de Oekraïners van hoe gaan we met de Krim om? Ja, dan als de Russen nu meer capaciteit in de Krim zetten, dan hebben ze in ieder geval een doel bereikt.
Ja, niks aan toe te voegen.
Niks aan toe te voegen. Zo is het. Heel duidelijk. We kregen een vraag van een luisteraar ook over de situatie op de Krim van Jari van Mook. Hij schrijft ons: in de laatste aflevering van Veldheren werd er gepraat over de Krim en dat het onwaarschijnlijk is dat Oekraïne de Krim kan heroveren. Wat jullie nu eigenlijk ook zeggen. Maar is het niet mogelijk om een Gerson-situatie te creëren op de Krim? Ja, die schrijft erbij: als de Oekraïners de landbrug kunnen breken door Melitopol te heroveren en de Azovzee te bereiken, is het dan niet mogelijk om de Krimbrug permanent uit de voeding te schieten met bijvoorbeeld de HIMARS-raketten en bevoorrading te voorkomen met anti-ship missiles? Er moet veel voor gebeuren om dit mogelijk te maken, maar is dit niet de hoofdprijs voor Oekraïne en het grote rampscenario voor de Russen? Nou, militaire analyse hier. Misschien eerst nog even, luisteraar refereert aan de Gerson-situatie. Hoe zat dat ook alweer?
Gerson was de hoofdstad van van de provincie Gerson, de oblast Gerson, waarvan het grootste deel te west van de Dnieper lag. Daar zaten de Russen. Zelensky heeft aangekondigd in juni van: wij gaan Gerson heroveren, daar ook troepen heen gestuurd, maar met een dubbel effect. Niet alleen Gerson heroveren, maar ook Russische troepen weghalen elders aan het front om ze naar Gerson te laten gaan. En je ook het gros van je logistiek naar Gerson te laten gaan. Dus eigenlijk met een rode vlag wapperen. Nou, daar zijn ze ingetrapt, Russen. Heel veel eenheden in de weg gehaald. Onder andere in de omgeving van Kharkiv in het noorden. En daar is de Oekraïne toen doorgebroken later.
Situatie... Mooi voorbeeld van misleiding, hè?
Ja. We lopen ons vast warm voor de grote thema.
Ja, en bij de Krim is echt anders. Mm-hmm. Omdat natuurlijk kun je de Krim zeg maar isoleren van zijn omgeving. Met heel veel lange afstandswapens, met veel precisie daarin te zetten. Maar op land komen op de Krim zelf is ontzettend moeilijk. Want die naderingsmogelijkheden zijn zo beperkt. Dat wil je niet als militair. Maar een hele andere vraag is, moet je dat wel willen? Want alles wat je daarin zet, kun je elders niet inzetten. En ik denk dat Oekraïne de beslissing veel meer gaat zoeken in de Donbass. Althans, dat zou ik doen, die vier provincies die daar liggen, dan bij de Krim. Pak wat je kunt pakken en ga geen effort storten in dingen die je niet kunt pakken.
Maar de analyse van de vragensteller is toch behoorlijk goed.
Ja, hij krijgt een voldoende van de generaal.
Als je...
Een vinkje.
Ja, als je kunt inschatten dat de Krim om meerdere redenen lastig is. Niet alleen militair technisch, maar ook internationaal. Is er toch wat minder steun aan de Oekraïne, denk ik, zullen ze krijgen als ze op de Krim beginnen. De Russen zullen zich er nog verder misschien verzetten dan we al gezien hebben. Dus dan is de Krim tricky business, om het even zo te zeggen. En misschien moet je dan wel isoleren. En dan heb je de brug die naar de Krim gaat, of de landweg die nu door de Russen is veroverd. Ja, als je die twee kunt uitschakelen, dan maak je het leven op de Krim wel een beetje moeilijker.
Ja, ik hoor heel erg in de vraag doorgeven van wat nou als het lukt? Dan heb je natuurlijk een gigantische, we hebben het nu al weken over Bachmoed en over hoe dat misschien een bepaalde symboliek heeft. De symboliek hiervan zou natuurlijk gigantisch zijn voor beide zijden.
Ja, maar je kunt die middelen maar één keer inzetten. Dat is de tragiek hiervan. Wat je wel zou kunnen doen, en dat is best een goede optie, dat je zegt, ik ga naar Melitopol en Mariupol en ik snij de bevoorradingsroutes over land, zeg maar over voormalig Oekraïns gebied, naar de Krim. Die snij ik af. Niet om de Krim te veroveren, maar wel om de dreiging vanuit de Krim, om die tegen te gaan. Hè? Want grote delen van Zuid-Oekraïne zijn veroverd van Doris ene die uit de Krim kwamen. Dus als je dat tegen kunt gaan, dan wel effectief.
Ja, dus even als we misschien even de kaart voor ons visualiseren. De Krim, dat ligt echt in het zuiden van Oekraïne. Ja. Ten zuidoosten heb je eigenlijk Mariupol bijvoorbeeld, zoals jij net zegt. Ja. En als je daar gaat, dan kunnen de Russen niet meer over land naar de Krim.
Nee, want Mariupol ligt eigenlijk tussen de Krim en die twee landtongen en Rusland. Dus is een hele centrale plaats voor je logistiek.
Ja. Is dat, want ik hoor jullie voorzichtig concluderen, een offensief op de Krim ontzettend riskant in ieder geval. Wat zou misschien wel een logisch scenario zijn voor een Oekraïens offensief? Of heeft het niet zo heel veel zin om daarover te speculeren?
Nou, ik vind het in ieder geval jammer als we daarover gaan speculeren. Mm-hmm. Want laat de Russen nou maar lekker hun eigen ding doen. En dan zijn we bedenken waar de Oekraïners uiteindelijk hun offensief gaan inzetten. En ik heb geen behoefte om met de bespiegeling van de Nederlandse generaal de Russen wijzer te maken. Ik zou het zonde vinden als ik dan gelijk had.
Ja, zo.
Dat zou vervelend zijn voor de Oekraïners.
Goed. Het enige wat je zou kunnen zeggen is, in theorie heb je twee opties. Een beetje als het spelletje Risk. Je kunt treingericht optreden, dus je moet een land veroveren. Of je moet jouw tegenstander vernietigen. Je moet legers gaan vernietigen. Dat zijn twee opties die je hebt. En waar je dat gaat doen, laat het vooral over aan Oekraïne.
Dan naar het thema van vandaag, misleiding. Hoe bespeel je je tegenstander buiten het slagveld? Hoe hou je elkaar voor de gek? En wanneer geef je welke informatie prijs? Aanleiding daarvoor natuurlijk het grote nieuws van deze week. De gelekte documenten vanuit het Amerikaanse Pentagon. Of alle informatie die naar buiten is gekomen ook klopt, weten we eigenlijk nog steeds niet helemaal. Maar CNN beweert bijvoorbeeld dat Oekraïne haar aanvalsplan al noodgedwongen heeft moeten aanpassen. En we lezen ook dat Oekraïne snel door zijn luchtverdedigingsraketten heen zou raken. Misschien eerst maar gewoon even de hele brede vraag en dan kunnen we daarna verder inzoomen. Maar hoe hebben jullie gekeken naar dat lek deze week?
Nou ja, ik heb van verschillende kanten gekeken. Mm-hmm. Ten eerste vanuit de Amerikaanse kant. En ik ga er nog steeds vanuit dat er informatie gelekt is. Bij misleiding moet je altijd uitkijken, want er zit een grote deel van misleiding betekent dat het ook waarheid in dat bericht zit. Hè, want anders dan is het niet effectief. Dus is het misleiding of niet? Maar ik ga er echt vanuit dat er een lek is. En een fors lek. En de Amerikanen zullen zich nu met name afvragen van hoe is dit gebeurd? Waar komen we vandaan? En hoe doen we aan damage control? Niet alleen om te kijken dat dat lek gedicht wordt, maar ook hoe gaan we om met onze partners? Hoe kunnen we hun daarin steunen? Maar als je dan maar een partner pakt, de Oekraïne, ja, die zullen toch echt heel nauw kijken van wat staat erin? Wat is nieuw? Dat is ook wel belangrijk. Wat hadden we liever niet dat naar buiten kwam? En die zullen nu moeten kijken van waar zitten onze kwetsbaarheden? Die moeten we proberen af te dekken. En als er, zoals in de berichten nu blijkt, de luchtverdediging kwetsbaar is bij de Oekraïners, dan zullen ze misschien dat gat toch moeten dichten. En dan met behulp van partners. Maar ze zullen misschien ook inderdaad, wat CNN zegt, hun plannen moeten aanpassen. We moeten wel beseffen dat de Oekraïners ook zien dat de meeste informatie die erin staat van februari is. Ja. En in de tactische en operationele situatie is er al heel veel gewijzigd. Dus is het de vraag of ze dat echt moeten doen. Maar daar zullen ze zich in ieder geval moeten afvragen. Maar ja, er zijn er nog meer. Hè? Kijken we naar de Russen. Die zullen in eerste instantie met hun ogen hebben geknipperd. Van wat is dit? Worden we nu voor de gek gehouden? Of klopt deze informatie toch? Als ze dan dieper gaan analyseren, zullen ze zich afvragen hoe kan het dat deze informatie over ons bij jullie is gekomen. En die hebben dus ook een vraag, net als de Amerikanen, waar zit het lek bij ons? Als dat er is en hoe kunnen we dat dichten? En dan ja, hebben ze daarna de vraag van hoe gaan we het gebruiken? Hmm. Want de Russen zijn eigenlijk continu met propaganda en misleiding bezig. En een van de dingen die al uit is gekomen is dat in ieder geval het opvalt dat de verliefcijfers van de Russen in deze documenten bijna onrealistisch laag zijn. Dan heb je nog één groep die ik maar even samenvat. Dat zijn alle partners van Amerika.
Ja.
Die met Amerika normaal gesproken vaak op quid pro quo. Hè? Ik geef wat aan jou, jij geeft wat aan mij, om het zo maar te zeggen. Inlichtingen uitwisselen. En die landen zullen zich toch echt afvragen van, ja, dit is nou de zoveelste keer dat er in Amerika een groot gat is. Waar allerlei informatie en inlichtingen uitkomen. Kunnen we dat nog wel veilig dadelijk met de Amerikanen?
Ja.
Ja, misschien goed om eerst even te duiden hoe Amerikanen met veiligheid omgaan. Ik was baas in Afghanistan.
Ja.
Achter me had ik wat prefabjes staan waarin Amerikanen zaten met inlichtingen. Dat zijn gewoon containers, zeg okay. maar. En ik kwam daar binnen de eerste keer als commandant daar. En ik kwam binnen en er ging een rood licht aan en alle computers gingen uit. Gingen allemaal uit. Waarom? Als je niet bij de Five Eyes hoort. En Five Eyes is Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die eigenlijk alles met elkaar delen. Dan kom je niet aan die inlichtingen.
Nou, voor zover wij weten alles met elkaar.
voor zover wij weten, ja. Dat klopt. Dit is weer een unknown, zeg ja. maar. Dat is toen later veranderd. Hè. Dus toen ik dat jaar zat, kreeg ik toegang tot die informatie. Maar als jij bijvoorbeeld als Amerikaan op jouw bureau een blaadje laat liggen waarop staat confidentieel. En je gaat even naar de wc en niemand ziet het. Dan heb je enkel reis terug naar huis. Ik bedoel, ze gaan heel anders om dan dat wij. Dat noemen we operational security. Daar gaan ze heel anders om dan wij in Nederland. Dat is één. Tweede is, ja, ik heb gestudeerd in Duitsland. Dus ik moest ook de Faust van Goethe leren. En die zei, zwei Seelen sind ach in meiner Brust. Ik zeg, drei Seelen sind ach in meiner Brust. Want dit kan zijn of een Wikileaks-achtig iets van iemand die zegt, ja, dit gaat zo uit de hand lopen. Dit ga ik publiceren. Het kan van de Russen komen. En de derde mogelijkheid is dat we gewoon een misleidingsoperatie zien die je heel vaak ziet voor een groot offensief. Hè? Dus al die drie dingen hebben allemaal plussen en minnen. Het zou alle drie kunnen. Ik weet het niet. Ik heb wel een citaat van onze oude Churchill erover gevonden. Vond ik wel een hele mooie. Dus die zal ik even in de opstelling gooien om een militaire term
het podium
te gebruiken.
Ja.
Het is in wartime, truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies.
Mooi. Gaan we even op ons in laten werken.
En dat is wat Peter ook zegt. Je kunt alles bij elkaar liegen, maar je mixt het met delen van de waarheid en je bent plotseling ontzettend geloofwaardig. En voor mij is het echt een known unknown. Ik zie wat er gebeurt, maar ik kan het op dit moment gewoon nog niet duiden wat nou de waarheid is.
Hey, en wat ik er toch heel interessant aan vind. Groot nieuws natuurlijk. Iedereen heeft het erover. Maar ondertussen zitten we nu dus eigenlijk met de hele wereld mee te kijken bij ja, gelekte documenten uit het Pentagon. Klinkt natuurlijk al meteen heel spannend. Terwijl we dus allemaal ook niet helemaal weten van ja, wat klopt er nou eigenlijk van? Zijn we misschien nu met z'n allen opeens in zo'n misinformatieoorlog getrapt? We zijn er ook onderdeel van of zo.
We zijn er ook onderdeel van. Als je teruggaat naar de Tweede Golfoorlog, waarin zij dat er Irak chemische wapens had, zijn we ook allemaal ingetrapt met z'n allen. En we dachten dat zoals achteraf bleek het niet zo te zijn. Dus je bent gewoon kwetsbaar in de publieke opinie. En zeker met dit soort dingen moet je heel terughoudend zijn met een oordeel te vellen.
Ja.
Omdat pas achteraf zal duidelijk zijn wat hier nou precies aan de hand is. En het kan inderdaad een lek zijn. De Russen kunnen het ook zijn, maar dan vraag je, als je als Rus dat doet, waarom geef je dan je bronprijs? Hè? Ja. Want dan ben je gelijk je informatie kwijt. En het kan ook
je laat zien, we zitten in het Pentagon.
Precies, en het kan ook een hele doordachte campagne zijn voor alles zijn plussen en minnen. Het eerlijk antwoord, op dit moment weet ik het gewoon niet.
En als we eens even inzoomen op een paar dingen die we dan nu te weten zijn gekomen, hè? Of die we misschien te weten zijn gekomen. Dan zou je dus bij wijze van spreken nu kunnen uitrekenen. De Russen zouden nu kunnen uitrekenen wanneer Oekraïne door zijn raketten heen raakt. Nou, dat lijkt me best wel lastig.
Ja, maar dat is niet zo nieuw. Dat is weer het probleem. Hè? Want er zit heel veel in wat je uit open bronnen eigenlijk al had kunnen halen. Dus is dat nou zo wereldschokkend wat erin staat?
Jij zegt van niet.
Nou, dat valt er mee. Over het offensief zelf staat er eigenlijk niets over in. Dat zou cruciale informatie zijn. Hè? Is dat nou vijandgericht of treingericht? Nou, als het treingericht is, waar ga je dat dan doen? Dus dat zit er eigenlijk niet in. Dus er zijn wel dingen die wel schokkend zijn, maar het is niet dat daardoor het hele beeld van de oorlog gaat veranderen. Er zit een soort balans in. En,
en dat doet mij twijfelen. Jij komt over die luchtverdediging. Dan hebben we het wat veel gesproken in ieder geval nu over de van Russische origine luchtverdediging. En denken wij nou met z'n allen dat de Russen niet wisten hoe we er in Oekraïne waren?
Zij hebben ook inlichtingen, wou je zeggen.
Ja, ja. Die weten in ieder geval toen de landen van elkaar scheiden wat de basisvoorraad was. Ze kunnen redelijk inschatten wat erbij gemaakt is. Ik denk dat ze ook redelijk kunnen inschatten wat er verbruikt is. Dus in die zin is dat niet zoveel nieuws. Het zal misschien een nuance zijn op de statistieken die ze hebben en de gegevens die ze hebben. Maar ik denk dat dit voor de Russen niet zoveel nieuws is.
Nee. Ook ander opmerkelijk bericht deze week. Iedereen is natuurlijk nu die plannen aan het lezen. Er zou ook een Nederlandse commando actief zijn in Oekraïne. Kijken jullie daarvan op?
Nou, laat ik vooropstellen. Ik heb daar geen enkele informatie over.
Nee, oh ja. Oh ja? Ja. Dus, politiek antwoord.
Nee, dit is geen politiek antwoord. Maar voordat mensen denken, ja, die Van Uem die zit nog iedere dag op de stoep bij Defensie. En die kent al die plannen. Nou, zo is het
net
ook niet.
Hè? Nee.
Ja? Dus voordat er te veel gezag aan mijn woorden wordt gekoppeld in dit geval. Ik weet het gewoon niet. Maar dat een commando in functie door Defensie daar naartoe gestuurd is, lijkt mij, nou, we hebben een mooi woord voor het, palingpittig.
Palingpittig?
Ja, een beetje onzin.
Ja, oké. Okay. Ja.
En weet je, het zou best kunnen, maar als ik dan naar die samenstelling van die hele special operations groep kijk.
Ja, want het zou een aantal westerse commando's
zijn. Er zitten
zijn,
heel veel Britten in, er zitten Fransen in, dat is al een rare combinatie. En Macron stelt zich echt anders op dan Britten in deze oorlog, hè, die ook veel meer de neutraliteit en weinig Amerikanen en dan wat mensen uit Litouwen volgens mij en één Nederlander. Mijn ervaring is dat dit soort groepen meestal worden geleid door degene die de grootste special forces eenheden heeft en dat is in principe de Verenigde Staten.
Ja.
Dus dat doet mij ook weer twijfelen als ik kijk naar de inhoud. Denk ik, ja, kloppen deze cijfers? Dus bijna alles wat je ziet, kun je wel een vraagteken bijzetten.
Ja.
En als je alles op een hoop gooit, dan worden die vraagtekens niet kleiner.
Nee.
Ja, en dan vraag ik me werkelijk uit die ene Nederlander, hè, of sommige andere grote landen wel weten waar Nederland ligt. Want we hebben ooit een keer in Afghanistan een echte fuck-up gehad. Mm-hmm. Toen er in een Amerikaans rapport stond dat er een Nederlandse eenheid ergens in Afghanistan was geweest. Dat was in de beginperiode, mochten we alleen maar rond Kabul. En dat wij buiten dat gebied waren geweest. Nou, en wij wisten van helemaal van niks. En uiteindelijk bleek het dus dat het Denen waren geweest. En Denis en Dutch is hetzelfde voor een hoop Amerikanen.
Ja,
ik had Joe Biden op bezoek in Afghanistan. En aan het einde van zijn bezoek zei hij, dankjewel Mart voor je service en zo standaard. En zei hij, by the way, next week I'm going to visit your country. I'm going to Scandinavia.
Oeh.
En dat zegt over Joe Biden, maar eigenlijk staat veel meer over ons. De gemiddelde Amerikaan, die weet helemaal niet waar Nederland ligt.
Nee.
De gemiddelde kapster, waar je heen gaat in de Verenigde Staten, die heeft geen idee dat het nog een land is als Nederland. Misschien kennen ze Amsterdam en denken ze dat dat het land is. En dat is het wel.
Nu zijn jullie allebei generaal buiten dienst. Kunnen jullie, misschien hebben jullie dat ook gedaan deze week, kunnen jullie eens verplaatsen in een Oekraïense commandant? Bij wijze van spreken de commandant die in charge is van het offensief dat ze aan het plannen zijn. En dan gebeurt dit. Je wordt toch helemaal gek? Als er ook maar de helft ervan klopt.
Nou, als het een plan is, niet. Als het een plan
als het onderdeel, nee, dat
als het echt een plan
dat
is, dan zegt hij, nou, het werkt.
Ja.
En er is overal chaos, iedereen heeft het erover.
Ja.
Tik in de box, het werkt. Als het niet waar is, ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk, want dan moet je plannen aanpassen. Maar als je plant, plan je altijd verschillende opties. Om het heel simpel te zeggen, je plant de voor jou meest ongunstige optie. Je plant voor jou de meest gunstige optie en de meest waarschijnlijke optie. En de kracht van militair plannen is dat je dus al die opties hebt doorgedacht. En dat je heel snel kunt schakelen. Want je weet, en dat is een oude kreet, maar die geldt nog steeds. Elk plan sneuvelt bij de startlijn. Dus op het moment dat je een operatie start, wordt het toch altijd anders dan dat je dacht. Hè?
Ja.
Omdat je jouw tegenstander niet onder bevel hebt. Zo vervelend is het. Dus die heeft ook wat te zeggen. Dus je moet altijd wel flexibel kunnen schakelen. Dat is inherent aan het militaire vak.
Ja, ik heb wel eens gezegd dat het vak van militair is... orde scheppen in chaos, want in conflicten zit je gewoon in een chaos. Dus militairen zijn verdraaid goed in improviseren. En dus zie je soms een neiging om, nou doen we straks wel. En regelen we dan wel. Dus ik heb altijd gezegd, het feit dat je goed kunt improviseren is geen excuus om niet goed te plannen.
Ja, ik laat me.
Ja, maar misschien een voorbeeld veel mensen niet kennen, maar met de MH17.
Mm-hmm.
Toen de Stoffelijk Oostvloten terugkwamen op vliegbasis Eindhoven, riep iedereen, god, is dat goed georganiseerd daar. Maar het is gewoon een plan wat we hadden. Want wat gebeurt er nu als een helikopter neerstort?
Hè? Mm.
Met tientallen Nederlands woord. Hoe gaan we dat dan doen? Dus we hadden, dat noemen ze dat contingency plannen. We hadden gewoon een aantal plannen in de kast liggen.
Yeah.
Die hebben we uit de kast gehaald en snel kunnen uitvoeren. Er komt nog iets bij, want wat we nu doen is erg kijken naar een wetenschap. Hè? Je kijkt waar de vijand sterk is en jij zwak. Maar wat er ook speelt, dat vergeet wel eens, is het karakter van de commandant.
Mm-hmm.
Dat speelt ook een cruciale rol. En dat noemen ze dan de kunst, de operational art. Dus hoe ver kun je je inleven in, als je Oekraïnse commandant zijn, hoe jouw tegenstander denkt, hoe Gerasimov denkt, hoe de Rus denkt. En hoe kun je daarmee inspelen. En dat is het ongrijpbare van militaire operaties. Dat niet alleen een wetenschap is, maar die kunst komt er altijd bij. En misleiding heeft heel vaak te maken met die kunst. Hoe hou ik mijn tegenstander voor de gek?
Jij noemt de kunst. Ik heb een boek meegenomen, Mart. The Art of War. Jullie kennen het uiteraard. Jullie hebben het gelezen ook, hè?
Ja, maar wel in mijn KMA-tijd.
Ja, dus dat is eventjes geleden.
Ja, dat is even geleden.
Art of War, natuurlijk standaard militair werk van de Chinese Sun Tzu, Chinese generaal. 5e eeuw voor Christus geschreven. En ik ben het aan het lezen, want ik moet jullie toch een beetje kunnen bijbenen in dit hele project waar we mee bezig zijn. En ik vond het interessant in het kader van dit thema. En ik ga even voorlezen wat Sun Tzu schrijft over misleiding. Hij schrijft het volgende. Kent men de strijdplannen van de leenheren niet, dan kan men geen bondgenootschap met hen sluiten. Kent men de vorm van gebergten en wouden, bergpassen en stroombeddingen, moerassen en broeklanden niet, dan kan men het leger niet verplaatsen. Gebruikt men geen plaatselijke gidsen, dan kan men de grond niet in zijn voordeel aanwenden. En dus, het leger is gegrondvest op misleiding. Handelt waar voordeel te behalen is, verandert door te scheiden en te verenigen. Oftewel, misleiding is key. Werd al geschreven meerdere eeuwen geleden. Zien jullie dat ook zo?
Ja, het is gewoon deel van je handwerk.
Sun Tzu in de praktijk deze week?
Ja, je bidt de tegenstander altijd op het verkeerde been zetten. Ja,
ja. En dat is op alle niveaus. Hè? Dat mm-hmm. is op het niveau van een groep en een peloton. Dus 10 tot 40 militairen. You try to outsmart the enemy. Je wilt slimmer zijn dan die anderen. En als je die anderen op het verkeerde been kunt zetten, dan sta jij gewoon een voorsprong. En dat gaat tot het hoogste niveau. Ja, je hebt Churchill ook gehoord. Ja, dus tot het hoogste niveau gaat dat door. En het hoeft ook vaak helemaal niet groots te zijn. Het kan gewoon ook iets heel kleins op het slagveld zijn. Ik moest er gelijk aan denken toen we dit thema hadden. Maar toen ik was net terug uit Libanon, moest ik naar de hogere krijgschool. En daar moest je dan ook in je opleiding ook een grote lezing houden. En mijn thema was misleiding. En ik vond dat de Nederlandse krijgsmacht daar wel een been bij moest bijtrekken. Maar toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat nou duidelijk maken? Terwijl ik mijn verhaal hield, ben ik toen een gebaksdoos met die aan de binnenkant folie had. Die gebruiken ze voor oliebollen en zo.
Ja.
Ja, dan kennen mensen dat wel. Die ben ik gewoon uit elkaar gaan halen en ben ik gaan vouwen. Had ik goed geoefend. En uiteindelijk was er een soort piramide. En terwijl ik mijn verhaal deed, dus iedereen was volledig afgeleid en ik deed helemaal verkeerd natuurlijk. En aan het eind zei ik, kijk, dit is misleiding. Want als je dit ding nu in het terrein zet voor een radar, dan herkent die radar dat als een voertuig. En dan heb je je tegenstander al op het verkeerde been gezet. Dus mensen denken vaak heel grote misleiding, maar het kan dus ook met hele kleine dingetjes kun je het voor elkaar krijgen. Want als hij denkt dat jouw voertuig helemaal links staat en het staat helemaal rechts, nou, dan staat er toch rechts een stukje veilig en kun je misschien verrassen.
Ja, en dat begint dan gewoon bij een oliebollendoos.
En dat begint met een oliebollendoos. Ja,
ja, ja. Kijk, de standaard drill dat je camoufleert, hè? Dus dat je jezelf onzichtbaar maakt, laat opgaan in een trein. Of dat je camouflage netten hebt die je gebruikt om te zorgen dat een tegenstander jou niet kan zien. Dat is gewoon standaard. Russen hebben daar een mooi woord voor, noemen ze maskirovka. He, dat ze eigenlijk constant proberen om een tegenstander te misleiden. En dat doen wij eigenlijk ook alleen. We hebben er niet zo'n woord voor. Wij hebben dan misleiding.
Ja, Mart, je bent hobbyhistoricus, zou ik maar zeggen. Weet je, het historische geweten soms hier in de podcast. Kun je eigenlijk een voorbeeld noemen misschien uit de geschiedenis waarbij die manier van misleiden echt tot uiting is gekomen?
Ja, laten we de niveaus maar eens even nagaan. Als we op het strategisch en het politieke niveau beginnen, is natuurlijk het pact tussen Van Ribbentrop en Molotov, tussen Rusland en Duitsland voor de aanval op Polen, is een schoolvoorbeeld van aardige misleiding. Want heel weinig mensen wisten dat, hè, dat Polen eigenlijk in tweeën gedeeld zou worden.
Tweede Wereldoorlog zijn we nu.
Tweede Wereldoorlog. Ja. We kennen natuurlijk allemaal wel het paard van Troje.
Dan zijn we ietsje verder terug in de tijd.
Ja. Ietsje verder. Maar het laat zien hoe tijdloos misleiding is. Hè. Je laat een paard staan. Je hebt een aantal strijders in een paard zitten. Je hebt een vloot achter de horizon die klaar is om weer terug te zeilen naar Carthago. En hup, Carthago valt. Dus dat soort dingen zijn er. En wij kennen ook wel vanuit de Tweede Wereldoorlog, hè, dat Nederland is eigenlijk aangevallen door de Duitsers op grond van een stukje misleiding. Want de Duitsers wilden laten zien dat ze eigenlijk door België naar Frankrijk gingen. Hè, door de Belgische vlaktes. Dus namen ze Nederland mee in de hoop dat dan het gros van de Franse en de Britse troepen ook via Noord-Frankrijk naar België zou gaan. Maar dat deden de Duitsers echt niet, want ze gingen door de Ardennen heen. Sun Tzu zegt, het terrein, hè, dat bepaalt. Ardennen is geen lekker terrein om met grote eenheden doorheen te rijden. Maar als je daar geen tegenstand hebt, dan kan het wel. Ja. En je ziet eigenlijk dat de basis is geweest. Een goede terreinkennis. En hoe reageert jouw tegenstander op misleiding? Ja. En dat heeft geleid tot de nederlaag van de geallieerden in de meidagen 1940.
Ja, ik moest toch ook weer terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog. En dat geeft misschien mooi aan hoe tijdloos misleiding is. Want toen de geallieerde invasie eraan zat te komen, dat wisten de Duitsers ook. En de Duitsers vroegen zich af, waar moeten we onze troepen neerzetten? Waar moeten we ons zwaartepunt neerzetten? Waar moeten we onze reserves neerzetten? Nou zou het voor de geallieerden natuurlijk leuk zijn als die allemaal op de verkeerde plek zouden zitten. Mm-hmm. En ook nog op het verkeerde tijdstip. En de geallieerden hebben toen een heel plan gemaakt in de zuidhoek van Engeland. Waarbij ze deden alsof daar heel veel eenheden waren. En dan zou vanuit die richting makkelijker naar de invasie kunnen plaatsvinden. En daar reageerden de Duitsers op. En in dat plan van die geallieerden zaten dus ook nepvliegtuigen, neppanzervoertuigen, opblaasbare dingen. En
opblaasbare tanks bijvoorbeeld.
Ja, opblaasbare tanks. En wat zagen we onlangs nog in de media? Ja, dat er een Tsjechisch, meen ik, bedrijfje is die weer allerlei opblaasbare militaire voertuigen maakt voor de Oekraïners als misleiding. Je ziet,
Het gebeurt nog steeds.
Ja. Operatie Bodyguard voor de Intimie. Trouwens, het gebeurt ook wel eens andersom, dat je helemaal niet misleidt. Hè? Bijvoorbeeld de strijd om de Gerberg in de meidagen 40, dat was de sleutelpositie voor het Nederlandse leger. Maar de Duitsers, omdat wij een neutraal land waren, die werden gewoon toegelaten. Dus alle Duitse officieren die vochten op de Gerberg, die hebben op Ouwehands Dierenpark op de toren gestaan, konden daar alle loopgraven zien, konden de loopgraven heen lopen. Dus je hadden gewoon een plan. Dat was geen misleiding van onze kant. En dat werkte dus ook niet.
In drie dagen viel de Gerberg.
Het is eigenlijk nog een wonder dat we daar drie dagen hebben gevochten, waarbij de Duitse doorbraak in Frankrijk eigenlijk binnen 3 uur kwam. Dus niks te nadeel van dit soort mensen. Maar misleiding zat dus helemaal niet in ons denken toen.
Als we weer even de sprong naar het nu maken. We hebben het over misleiding, we hebben het over die informatieoorlog. Jullie volgen natuurlijk die oorlog, jullie duiden die oorlog. We kregen een interessante vraag van een luisteraar, van Michael Platt. En hij vraagt, welke openbare bronnen raadplegen jullie eigenlijk voor informatie over de oorlog? En hoe weeg je die informatie? Lijkt me ontzettend lastig.
Ja, nou, ik zou hem als eerste aanraden om ook niet te diep te gaan. Kijk gewoon naar de grote kranten, de grote tv-zenders. Die willen namelijk gewoon heel simpelweg ook niet op hun bek met desinformatie of gebruikt worden voor desinformatie. Dus die doen over het algemeen hun fact-checking best wel goed. En je kunt wel zeggen, als je dat nou gewoon in je beeld houdt, dan zit je aardig in de richting.
En als je misschien kijkt naar meer specialistische kanalen, Mart, volgens mij, hou jij daar nogal van?
Nou, wat heel veel kranten ook gebruiken om een brugje te maken naar Peter, is de website van het Institute for the Study of War. Waar generaal Petraeus steeds een update geeft. Je hebt de Britse inlichtingendienst die regelmatig met publicaties komt. Wat ik zelf extra gebruik is gewoon wat bronnen, wat vrienden die ik nog ken uit Afghanistan die tegen het Pentagon aanhangen.
Heb in, wilde die deze week met je praten, vrienden uit Pentagon?
Nee, deze week niet.
Nee, niet?
Waarom weet ik niet?
We hebben het lek gevonden.
Ja, ja, ja. Je hebt ook in de Duitse krijgsschool waar ik heb mogen studeren, heb je ook een aparte denktank die vooral de plek van de eenheden, grote eenheden bijhoudt. Dus dat helpt ook wel. En er is een hele goede denktank in Engeland, die heet RUSI, RUSI. Die is gekoppeld aan Whitehall, aan het Britse ministerie van de Defensie, waar veel Britten zitten. En die analyses kloppen ook wel. En mocht ik er echt niet uitkomen, dan kan ik altijd nog even bellen met het ministerie van Defensie of ze wel iets weten.
Ja, precies. Nou, we zullen een aantal van die openbare bronnen zullen we ook...
Maar even voor de kijkers, of de luisteraars, voor de luisteraars in dit geval, sorry. Ja. Wij krijgen geen geheime informatie van het ministerie van Defensie.
Nee, begrijp ik. Ja?
Dus dat is niet waar. En dat heb ik ook altijd tegen gezegd. Jongens, vertel me die dingen alsjeblieft niet. Want kom ik misschien een keer in de verleiding of ik verspreek me een keer. Dus dat wil ik helemaal niet weten.
Nee. Wij zullen een aantal van die openbare bronnen in de beschrijving van de podcast zetten. Dan kunnen mensen die erin geïnteresseerd zijn, die zelf ook opzoeken. Wat ik misschien... Kijk, het is natuurlijk ook een oorlog die zich voor een heel groot deel op social media afspeelt. Jullie zullen dat ook zien. We hebben het eerder over gehad, hè? Al die filmpjes die voorbij komen. Dus het is natuurlijk ook gewoon heel lastig voor gewone burgers, zouden jullie zeggen. Maar misschien ook voor jullie zelf. Of, hoe weeg je nou of iets klopt of niet?
Nou, ik vind sowieso met social media moet je voorzichtig zijn. Alles wat je daarop ziet, daar moet je gewoon onmiddellijk een vraagteken bij zetten. En jezelf afvragen van, klopt dit? Ja. Klopt dit qua tijd en plaats? Klopt dit qua degene die je doet? Dat soort vragen moet je je wel afstellen. Ik kijk dan ook natuurlijk met mijn militaire ogen, als ik dat soort dingen voorbij zie komen, van klopt het gewoon militair? Past het in ieder geval mijn denkkader?
Ja.
En zo probeer je dat te toetsen.
Ja.
Ja, zo kijk ik er ook naar. En wat er nu gebeurt op het slagveld is eigenlijk 3-4 weken geleden zag ik dat er aankomen. Dus ik kijk veel meer naar hoe zit het in de planning, waar staan die grote eenheden, dan om mijn oordeel te baseren op wat zie ik nu.
Ja.
Wat overigens wel heel interessant als je praat over operational art, over die kunsten, is hoe vreet je in de tegenstander. Wat de Amerikanen deden in de Tweede Golfoorlog is dat ze een red team hebben gemaakt. Dus dat waren zeg maar een tiental jonge majors die heel slim waren. Die hebben ze in een ruimte gezet, helemaal afgesloten van Amerikaanse informatie. En zeggen, jullie zijn nu Saddam Hussein. Ga maar nadenken wat je gaat doen. Ja, dat is ook een fantastisch middel wat werkt. En ongetwijfeld zal het nu ook ergens plaatsvinden.
Ja.
We weten het niet, maar dat gebeurt gewoon.
Maar laat duidelijk zijn, de Russische kant, die wordt groot met wat Martin noemde Maskirovka. De diplomaten, de politici, als ik het zo mag zeggen, die worden groot met propaganda. Dus het zit bij hun echt in de genen om hiermee om te gaan. Ja. Als je dat zelf doet, dan heb je ook in je genen zitten dat je alles bevraagt wat aan informatie en inlichtingen tot je komt. Dus we zullen altijd door een bril kijken van klopt dit of klopt dit niet wat de Oekraïners zeggen of wat Amerika zegt of wat het Westen zegt.
En als we terugkomen op dat lek van deze week, hè, de Amerikanen hebben gezien, we gaan dit onderzoeken. Denken jullie dat we er ooit achter komen wie er heeft gelekt?
Nou ja, ik heb de stelregel dat in deze snel veranderende wereld komt alles uit. Ik heb dat iets verpast, die gedachte. Ik heb altijd gezegd van, als jij nog denkt iets weg te stoppen, ben je bezig jezelf te foppen.
Dus dat blijft nog ook, Peter.
Ja, dus deze gaat ook uitkomen.
Ja, precies. Wat denk jij, Mart?
Ik heb geen idee. Kijk, als het echt een bewuste operatie is geweest door Oekraïne en de Verenigde Staten of de Russen, dan is de vraag of dat überhaupt komt. Als het WikiLeaks achter ISIS, dan zie je toch uiteindelijk vroeg of later kunnen achterhalen waar de bron is.
Ja.
Dus,
maar zal dat dan over een week zijn? Of is dat over misschien wel een jaar of over 2 jaar als die oorlog een keer voorbij is?
Ja, dat is een hele goede. Maar het meest waarschijnlijk is, als je dit ziet als een opmaat naar het offensief van Oekraïne, zullen we dat op korte termijn gewoon niet weten.
Nee. Concluderend op dit onderwerp, zou je een soort van samenvatting geven van hoe groot is nou eigenlijk de invloed van misleiding, misinformatie op het slagveld?
Ja, Mart heeft een schitterend voorbeeld genoemd. Hè? De afweging Kharkiv-Gerson.
Ja.
Dat heeft de Oekraïners echt geholpen. En heeft de Russen in ieder geval tijdelijk op een verkeerde been gezet. Dus daar zie je dat het grote impact heeft. En alles wat je met propaganda, misleiding en dergelijke kunt doen, dat scheelt gewoon mensenlevens.
Ja.
Het is gewoon standaard drill van het militaire denken. Maar ja, het is een beetje hetzelfde als een voetbaltrainer die ook in zijn opstelling dingen doet van, daar ga ik mijn tegenstander mee verrassen. Het hoort erbij.
Dan, volgende week zitten we hier weer aan tafel. Waar denken jullie dat we op moeten letten in de komende week?
We gaan het weer over Bachmoed hebben.
Ja, toch wel?
Denk
ja.
ik. Nogmaals, elke dag winst is winst. En het is zeker niet uitstaan dat Bachmoed gewoon een keertje zal gaan vallen. Maar het meest belangrijke is dat we bijna al half april zitten. En dat we langzamerhand in een venster komen waarin het mij niet zou verbazen dat we het eerste tekenen voor een Oekraïns offensief gaan zien.
Ja.
Ja, nou, ik wil ook wel kijken naar, klopt dat nou wat we in het begin van deze aflevering zeiden? Dat die luchtaanvallen van de Russen
ja.
nu pregnanter worden, duidelijker worden, dat ze vaker het luchtwapen in gaan zetten. En klopt het of de Oekraïnse luchtverdediging daar nog verweer tegen kan geven? Want als dat een trend is die gaat ontstaan, hè, en nu zijn het alleen maar kreten om het zo maar te zeggen, maar als er een trend is die gaat ontstaan, ja, dan kan het wel impact hebben op het slagveld uiteindelijk.
We gaan het in de gaten houden. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van en Marts de Kruijf. Wil je hen iets vragen? Mail ons dan op veldheren@kortimedia.nl. Korti is met C-O-R-T-I. Vind ons ook op Twitter. Daar heten we @Veldheren. Je kunt ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/Veldheren. En daar beantwoorden de heren nog veel meer van jullie vragen. Hopelijk kunnen we je daar ook als luisteraar verwelkomen. Deze podcast vind je onder andere op Apple en Google Podcasts en op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Laat een mooie recensie voor ons achter. En wij zijn er volgende week weer, elke donderdag. Tot dan.